Zo, goedemorgen allemaal. Ja, het is voor mij heel bijzonder om op dit podium te staan. Het is namelijk pak een beetje 10 jaar geleden dat ik hier op dit podium stond. En dat was toen ik het jaarwoord mocht geven aan mijn vrouw. Dat was hier in deze gemeente en daarna zijn we nog wel eens hier geweest. Maar zaten we uiteraard gewoon in de zaal. En vanochtend mag ik het woord doorgeven. Ik mag met u gaan spreken over het thema No Compromise. En ik zeg u, maar het is een jeugddienst, dus ik ga nu lekker jullen en jijen de rest van de dienst. Ik mag met jullie gaan spreken over het thema No Compromise. Voor de mensen die mij niet kennen, ik zal mezelf heel even voorstellen. Allereerst ben ik een volgeling van Jezus. Ik ben Gods kind. Daarnaast ben ik, heb ik net gezegd, echtgenoot van Maureen. De ouders van Maureen zijn nog steeds lid hier in de gemeente. Ik ben een vader van 2 prachtige kinderen. Bente van 2 jaar en 10 maanden. En Jurre, ons zoontje van 5 maanden oud. Ik ben op dit moment nog docent. Dat ben ik nog precies 3 werkdagen. En dan is het zomervakantie. En per 1 augustus zal ik aan de slag gaan als tienerwerker op de Hericom. En dan mag ik elke dag bezig zijn met mensen bekendmaken met Gods woord. En daar heb ik onwijs veel zin in. Gods woord, daar mogen we naar gaan kijken. Vanochtend gaan we kijken naar Daniël. We openen zometeen Daniël hoofdstuk 1. En we gaan 20 versen lezen. Maar ik heb eerst een kleine introductie, want de Bijbel leert ons, bijvoorbeeld in Hebreeën 11 vers 13... dat we vreemdelingen en bijwoners op aarde zijn. En niet alleen wij, maar in Hebreeën 11 vers 13 wordt gesproken over allemaal mensen uit het Oude Testament, de zogezegde geloofshelden. En daarvan wordt gezegd, zij waren vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. Wat betekent dat dit niet hun thuis is. Dat ze zich hier ook nooit 100% thuis voelden. En zij keken uit naar het uiteindelijk bij God zijn. Naar het echt thuis zijn. En Daniël, die heeft dat op aarde nog meer aan den lijve ondervonden. Maar wij kunnen ons vaak ook vreemdelingen voelen in deze maatschappij. Het werd net in het gebed al even aangehaald door Jeff, dat als je hier in de maatschappij staat en je bent een christen, dan kun je nog wel eens het gevoel hebben dat je er behoorlijk alleen voor staat. Er zijn allemaal tendensen in de maatschappij die maken dat ja, je wel mag zijn wie je wil zijn. Je mag geloven wat je wil geloven. Maar het moment dat je christen bent, dan mag het ineens toch niet. Of niet helemaal. Want die christenen, die moeten van alles. Die vinden van alles over alles en iedereen. Die veroordelen iedereen. Dus als je christen bent, dat mag er niet zijn, want dat zou de vrijheid van anderen beperken. En niemand heeft door dat als ze dat zeggen, dat dat onze vrijheid beperkt. En dat maakt ons vreemdelingen. We worden apart gezet door de maatschappij. Wij zijn die gekkies die geloven in iemand die dood is gegaan en weer op is gestaan. En al die andere oude verhalen uit de Bijbel. Dat sprookjesboek. Nou, ik kan jullie vertellen, niets is minder waar. Geen sprookjes. We krijgen ook aangeleerd in deze maatschappij dat we onze eigen belangen moeten najagen. Ik kan het weten. Ik heb 8 jaar voor de klas gestaan. Ik heb mijn collega's heel vaak adviezen horen geven aan hun leerlingen. En die adviezen gaan altijd over het najagen van dat wat jij belangrijk vindt. Het najagen van het beste uit jezelf. Het najagen van rijkdom. Het najagen van liefde. En als dat soms ten koste gaat van een ander, ja, hey, het gaat toch om jou? Niets is minder waar. Wij zijn vreemdelingen. Het is totaal tegengesteld wat de maatschappij vandaag de dag laat zien aan hoe God het ooit bedoeld heeft. En we gaan via hoofdstuk 1 van Daniël kijken naar hoe God het dan wel bedoeld heeft. Dus ik wil graag met jullie de Bijbel openen. Ik lees de Herziene Statenvertaling. Daniël hoofdstuk 1, vers 1 tot 20. Dankjewel. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in 3 jaar zo op te voeden dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Beltsasar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. En in alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. We lezen in de eerste verse dat er geroofd wordt uit Jeruzalem. Dat heeft te maken met dat het volk van Israël heel lang gezondigd heeft, de wetten van God niet heeft nageleefd en God straft het volk door ze te laten ontvoeren naar Babel. Niet iedereen wordt weggevoerd, maar wel veel van de belangrijke mensen. En de stad Jeruzalem wordt later ook nog grotendeels neergehaald. 70 jaar zullen de Israëlieten in Babel zijn en Daniel en zijn vrienden worden mee die kant op genomen. En we hebben het gelezen dat zij een opleiding krijgen. Ze moeten ander voedsel eten. En dit wordt wel in de oorlogsjargon assimilatie genoemd. Assimilatie wil zeggen: ik ga jou totaal andere regels opleggen dan jouw gebruiken uit je eigen cultuur. En die ga ik jou verplicht opleggen. En daar gaan we heel erg op letten dat je je daar precies aan houdt. We gaan je die andere naam geven, zodat je uiteindelijk eigenlijk niet meer weet na 3 jaar wie jij was. Het is een vorm van hersenspoelen. Dat is het doel. De mensen die mee zijn genomen moeten passen in de nieuwe cultuur en moeten daar onderdeel van worden. En als we dan gaan kijken naar die namen, dan, en ik ga even hier staan, want dan kunnen jullie het. Oh, jullie hebben trouwens schermen natuurlijk. Ik ben zo niet gewend aan schermen boven het. ik kan hier blijven staan. Als we gaan kijken naar die namen, dan hadden Daniel en Hanania en Misaël en Azaria hele mooie namen die iedereen wezen op God. Daniel betekent God is mijn rechter. Hanania betekent Yahweh is genadig. Misael betekent wie is als God. En Azaria betekent Yahweh is mijn helper. Allemaal namen die wijzen op die grote God waarin zij geloven. De maker van hemel en aarde. Maar de koning weet precies wat hij moet doen om hun cultuur, hun achtergrond, hun identiteit weg te nemen. Hij geeft ze Babylonische namen. Beltesasar, wat betekent Bel, dat is een god, beschermt zijn leven. En zijn leven is dan de koning. Dus het is God beschermt de koning. Sadrach, bevel van Aku. Aku was de maangod. Mesach, wie is als Aku? En Abednego, knecht van Nebo. En Nebo was een Chaldeese god. Dus van namen die verwijzen naar Yahweh, de God van Israël, worden zij omgezet naar nieuwe namen die ze vanaf dat moment moeten gebruiken, waar ze op moeten reageren, die wijzen op die vreemde goden van Babel. Het is een beetje alsof jullie jeugdleider Gideon vanaf nu Mohammed wordt genoemd. En daar moet hij op reageren. Ik geef het hem te doen. Maar deze mannen hadden geen keus. Zij moesten hierin meegaan. Ze hadden die nieuwe namen. Ze werden gedwongen om mee te gaan in die cultuur. En toch, Daniel en zijn vrienden, we zien dat ze het hele boek door hun Hebreeuwse namen houden. Het vermoeden bestaat dat ze elkaar onderling nog wel bij hun Hebreeuwse naam hebben genoemd. Want zij wilden niet loskomen van hun identiteit. En dat komt omdat hun identiteit in God was. Hun karakter was gevormd door hun opvoeding in Israël. En hoewel ze ontvoerd waren, hoewel ze moesten dienen aan het hof van de koning, waren zij niet van plan zich te laten assimileren. Zich volledig om te laten vormen. Zich te laten hersenspoelen. Deze mannen die wisten dat ze vast moesten houden aan God. Dat ze niet los moesten laten, ook al werd daar heel hard aan gewerkt door de Babyloniërs. En als we het dan even naar vandaag de dag trekken, hoe vaak, ik kan me dat herinneren van mijn tienertijd en ook van gesprekken met mijn collega's, heb je niet gesprekken dat mensen zeggen, ja, maar jullie christenen moeten toch dit en dat? Of ben jij ook zo iemand die dat gelooft, maar dat is toch eigenlijk raar? Want de liefde moet overheersen en onder de mond van de liefde moet alles kunnen. Jullie veroordelen alleen maar. Niemand mag iets doen, want jullie hebben de waarheid in pacht. En ze proberen eigenlijk op die manier ons op de gedachte te brengen dat wat wij geloven misschien inderdaad een sprookje is. Dat het toch wel erg vreemd is. Maar de Bijbel is heel duidelijk. Romeinen 12 vers 2, daar staat, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Het is alsof Daniel deze brief aan de Romeinen van Paulus al gelezen had. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Hij was in een nieuwe wereld gezet bij de Babyloniërs. Maar hij wist, ik moet niet mijn identiteit, die in God is, loslaten. God heeft deze lijn uitgezet. God heeft ons geplaatst in een maatschappij waarvan hij weet dat dat geen makkelijke maatschappij is. God heeft ons in deze wereld gezet en hij roept ons op, onder andere door Paulus, om niet wereldgelijkvormig te worden. Hij heeft zijn Heilige Geest gegeven om ons van binnenuit een verlangen en een passie te geven om te volgen wat hij ons in zijn woord leert. Om het voorbeeld van Daniel te volgen. Ja, dat klinkt allemaal leuk, maar hoe ziet dat er praktisch dan uit? Dan gaan we kijken naar Daniel 1 vers 8 tot 20. Er vindt hier een heel bijzonder gesprek plaats. Daniel en zijn vrienden moeten het menu van de koning gaan volgen. En het lastige aan het menu van een koning, van een vreemd volk, is dat er A, ongeveer alles werd gegeten wat er te vinden was, inclusief Bijvoorbeeld niet reine dieren. B, dat vaak een deel van de maaltijd van de koning afkomstig was van offers die gebracht waren in de tempels. En je kunt je voorstellen dat je als man uit Israël dan niet mee wilt doen aan die maaltijd. Je wilt je niet verontreinigen. Ja, dat is leuk, maar er staat wel tegenover dat als je een bevel van de koning niet gehoorzaamde, dat je kop zou rollen. En ja, vier wijze mannen minder. Die koning die had ontzettend veel zieners, magiërs, tovenaars in dienst. Ontzettend veel wijze mensen. Dus dat hoofd, dat zat niet zo vast als dat je denkt. Dus Daniël, die besluit om een vraag te stellen, om niet te hoeven gehoorzamen. Dat is een ontzettend moedige en misschien moet je haast wel zeggen domme vraag. Want het was eigenlijk vragen, mag mijn hoofd op het hakblok? En toch stelt hij die vraag. Nog iets, ze hadden ook kunnen zeggen op basis van hun eigen religieuze wetten, dit is overmacht. Dit is overmacht. We zitten in een situatie waarin we eigenlijk niet anders kunnen. Dus we moeten nu een religieuze wet overtreden. Daar zijn regels voor, waren daarvoor in het Oude Testament. Bijvoorbeeld, als jij in de woestijn liep en je kwam plotseling iets te eten tegen, je had al dagen niet gegeten en dat was eigenlijk iets onreins, of je kon het niet rein maken, want je had de spullen niet bij je, nou, dan was overleven toch wel belangrijker dan rein blijven en doodgaan. Klinkt ook wel logisch. Ze hadden zich kunnen beroepen op overmacht. En toch wilden ze dat niet, want ze hadden door wat het doel was van de koning van Babel. Dus, ja. Oh ja, nog eentje. Er is geen enkele reden om aan te nemen, sommige mensen denken dat, ze vroegen om een vegetarisch menu, dat ze dat deden vanuit een soort gezondheidsvibe. Op dat moment was er nog niemand die wist van de menus en diëten die we vandaag allemaal kennen. Die kennis was gewoon nog niet aanwezig. Dus het is niet voor de hand liggend dat het ging om gezonder willen eten dan de maaltijd van de koning. Nou, drie dingen die iets zeggen over de keuze van Daniël. Ze hadden kunnen kiezen gewoon voor het eten wat hen werd voorgeschoteld. En toch kiezen ze ervoor om trouw te blijven aan God. Ze willen vasthouden aan de identiteit die ze van God hebben gekregen als zonen uit zijn volk. Daniël laat hier vier waarden zien, vier karaktereigenschappen die ontzettend belangrijk zijn. En waarvan ik geloof dat als wij gaan leven zoals God dat van ons vraagt, dat die vier karaktereigenschappen ons ook kenmerken. De eerste karaktereigenschap is integriteit. Daniël vergeet niet wie hij is. Hij weet wie hij is en hij handelt daarnaar. Hij is integer. Hij houdt zich volledig daaraan. Hij wijkt niet af. Hij gaat niet de grenzen een beetje verleggen. Hij doet geen water bij de wijn. Geen compromis is mogelijk. Hij houdt zich vast aan dat wat hij altijd geleerd heeft, hoe God wil dat hij leeft. Hij wil niet gelijkvormig worden aan deze wereld, zoals we net hebben gelezen in Romeinen 12. Het tweede is discipline. Daniël toont discipline. Want in plaats van een selectie van de maaltijden van de koning te eten, er zaten vast lekkere dingen tussen. Sprinkhanen in honing. Ja, ze aten toen sprinkhanen. En ik kan je vertellen, die zijn heel lekker. Allerlei dingen met lekkere kruiden. Maar ze vragen om een vegetarisch maal. En niet even een dag, maar 3 jaar. Hè? 3 jaar elke dag alleen groente eten. Welke tiener ziet daar naar uit? Welke volwassene ziet daar naar uit? Alleen maar groente en water. Dat is gek. Niemand. En ze kiezen er wel voor. Niet een selectie, maar dan maar helemaal beperken. Ze willen zich namelijk niet beschikbaar stellen aan bezondiging, verontreiniging. En de eigen behoeften en verlangens, als ze kijken naar die maaltijd van de koning, die zetten ze opzij. Als derde, moed. Daniel durft in de schijnwerper te stappen en te zeggen, daar doe ik niet aan mee. Ik ga dan maar alleen staan. Ik stel een vraag, dit is wat ik graag wil. Ik weet dat mij dat de kop kan kosten en so be it. Laat het maar komen, ik zie het wel. En dat vraagt ongelofelijke moed. Maar hij weet uit Exodus 23 vers 2 dat God heeft gezegd in de wet, u mag de meerderheid niet volgen in het kwaad en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen. Het is hartstikke mooi dat wij hier een democratie hebben en dat we de meerderheid volgen. Maar als de meerderheid van de mensen ons vraagt om ongehoorzaam te zijn aan God, dan vraagt dat moed van ons om te zeggen, hier doe ik niet aan mee. Geen compromis, ik distancieer mij hiervan. En als vierde, Daniel toonde nederigheid in zijn handelen. En daarvoor kunnen we kijken naar het hoofdstuk wat we gelezen hebben. Het begint met vers 8. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Hij vraagt, hij toont respect voor de positie van die hoveling. Hij eist niks, maar hij vraagt, zou het mogelijk zijn dat? Want het leeft in mijn hart, ik zou dat heel graag willen. Dan vers 9. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Ze hebben een gesprek. We weten niet exact hoe dat gesprek verlopen is. Maar we zien wel dat er blijkbaar iets van een vertrouwensband ontstaat. Want die hoveling die had 0,0 reden om ja te zeggen tegen die vraag van Daniel. Sterker nog, hij had heel veel reden om nee te zeggen. Ten slotte lezen we iets verder dat hij bang is voor de koning om ja te zeggen, omdat het hem zijn eigen hoofd kan kosten. Die hoveling kiest ervoor, zonder enig overleg met een nog hoger orgaan, om af te wijken van het bevel van de koning. Maar hij doet het toch. Dus blijkbaar ontstaat er een vertrouwensband en heeft die hoveling zoiets van, ik moet aan dit verzoek voldoen. Ik moet ja zeggen tegen deze vraag. In vers 9 en 10 zien we dat Daniel transparant is door te zeggen waar het op staat. In dat gesprek heeft Daniel duidelijk gemaakt waarom hij het wil. Hij is gewoon open en eerlijk. En dat moet ertoe geleid hebben dat er ja is gezegd. Hij is constructief. Hij gaat niet er tegenaan vechten. Ik wil dat niet! Een peuter van 2. Ik kan erover meepraten. Die geen zin heeft om te doen wat papa en mama zeggen. Nee, constructief. Ik stel een vraag. Ik ga met je in gesprek. En we kijken ja, of het mogelijk is. Niet er tegen aanschoppen, rellen, maar opbouwend. En, belangrijk daarbij, hij laat het oordeel bij het gezag liggen. De hoveling mag het besluit nemen. Sterker nog, als die hoveling zijn twijfels uitspreekt, dan lezen we in vers 11 tot 13 dat Daniel zegt tegen de kamerheer, stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven zodat wij dat eten en water zodat we dat drinken. En laat dan ons dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Proefperiode. Ik zie dat u twijfelt. Gewoon een proefperiode. Als het niet oké is na 10 dagen, hè, we moeten dit 3 jaar volhouden. Van die 10 dagen merkt de koning toch niks. En hij krijgt akkoord. En hij is tactvol in de woorden die hij kiest. Hij laat de keuze bij de kamerheer. Hij laat zien dat hij begrijpt dat de kamerheer het gezag heeft. En het allermooiste, vers 15, aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Kon Daniel dit vooraf weten? Hij had geen flauw idee. Het was een stap in geloof, omdat hij wist dat zijn God de ware God is. dat zijn God groter is dan wat dan ook op aarde. Dat zijn God het volk had gered van de Egyptenaren. Ze door de woestijn had geleid. Ze hadden zoveel meegemaakt. En hij ging in vertrouwen. En 10 dagen later liet God zien dat dat vertrouwen terecht was. God zorgde voor Daniël en zijn vrienden. Daniël laat hier zien integriteit, discipline, moed en nederigheid. En we kunnen vervolgens, als we die houding aannemen, het aan God overlaten om daarmee aan de slag te gaan. En we zien bij Daniël wat het gevolg is. Daniël toont karakter. Hij sluit geen compromissen. Hij doet geen water bij de wijn. En hij krijgt eerst een positief antwoord van de hoveling. God zegent Daniël en zijn vrienden vervolgens. En nog iets verder in de verzen 17 tot 20 lezen wij dat de koning niemand gelijkwaardig vindt aan deze 4. Niemand zo wijs als deze 4. Niemand zo mooi als deze 4. Niemand zo gezond als deze 4. Dus door geen water bij de wijn te doen, geen compromissen te sluiten, zegt God, ik beloon dat. Ik zegen dat. Ik denk niet dat hun leven ineens een eitje was. Want ze zaten nog steeds in gevangenschap in een land omringd door mensen die andere goden aanbaden. Dus hun leven was niet ineens makkelijker. Maar ze wisten wel, God is erbij en God werkt mee. Nou, opleiding afgerond, werken bij de koning en vervolgens ook nog tot zegen mogen zijn voor die vreemdelingen. Want dat is de essentie van waarom wij hier geplaatst zijn. Waarom wij op aarde zijn als mensen die achter Jezus aangaan. Om zijn licht te laten zien aan de mensen om ons heen. Om als we geen compromissen sluiten, daarvan de zegen te mogen uitdelen aan de mensen om ons heen. Allereerst aan de mensen hier naast je. Je broers en zussen. Maar nog meer ook aan de mensen die Jezus niet kennen. Want zelfs als zij er niets van willen weten, dan wil God ook aan hun zijn zegen uitdelen door jou heen. Hij wil ze aanraken. Hij wil aan ze trekken. Kom bij mij. Dus als wij geen compromissen sluiten, geven we God de ruimte om dat werk te kunnen doen. Dan kun je natuurlijk denken, joh, Oude Testament, Sjoerd, come on, weet je wel. Dat was toen, God deed toen veel wonderen. God sprak toen 1 op 1 met mensen en zo. Kwam in wolken achter mensen aan. En, maar ja, dat is toch niet meer van deze tijd. God doet dat niet meer. Nou, dat is misschien waar. Maar het is niet alleen maar oud-testamentisch. Jezus zelf laat zien dat hij precies deze houding van Daniël als belangrijke houding van christenen ziet. Hij vertelt in zijn bergreden een heleboel, maar ook deze verzen. Matteüs 5, vers 13 tot 16. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Ja, zout werd gebruikt tegen bederving en voor de smaak. Maar zout dat niet meer zout is, is nutteloos. Het vlees bederft alsnog. En de smaak, die krijg je niet. Dus wat kun je doen met een hele pot zout die smaakloos is? Die kun je weggooien. Als wij dus wel compromissen sluiten en wij worden daardoor smakeloos, omdat we onze identiteit stukje bij beetje aan de kant duwen, omdat we toch maar een beetje mee willen bewegen met de mensen om ons heen die niet geloven, dan maakt dat ons als smakeloos zout. En dan kan God je niet gebruiken. Dan kom je niet tot je doel. Jezus zegt dat wij het licht zijn voor deze wereld. Wij mogen zijn licht verspreiden. Maar als er een kap overheen zit, ja, wat heeft het dan voor zin? Kijk, als ik voor mijn campingtrip een hele mooie zaklamp koop die ik kan ophangen in mijn tent of op tafel zetten en ik zet er een emmer overheen, dan verspreidt hij natuurlijk helemaal geen licht. Maar deze staat de hele dienst al aan. Had iemand hem gezien? Dat is de essentie van het verhaal van Daniël. Als wij besluiten wel compromissen te sluiten, dan kunnen we het licht niet laten zien. Maar Jezus voegt er nog een heel belangrijke zin toe. Die is hier slecht leesbaar, vrees ik, maar op de andere schermen wel. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Het doel van God voor ons op aarde is dat wij zijn licht laten schijnen. Zodat wij hem kunnen laten zien aan de mensen om ons heen. En zij, onze Vader die in de hemelen is, verheerlijken. De vraag die ik je dus wil stellen, die ik u wil stellen. Ben jij bereid om jezelf opzij te zetten? Om niet aan alles mee te doen wat er aantrekkelijk uitziet of leuk klinkt, maar je leven in te richten vanuit Gods perspectief. God weet precies wat we nodig hebben en wat goed voor ons is. Zelfs als het een volledig vegetarisch dieet is. Hij vraagt ons om hem te vertrouwen en daarnaar te handelen. Hij wil ons zegenen en ons tot zegen laten zijn voor onze omgeving. Hij wil in jou en door jou heen werken, zodat je tot je doel komt zoals hij het heeft bedacht. Ben jij bereid geen compromissen te sluiten en voor God beschikbaar te zijn, zoals Daniël? Amen.